Open jullie Bijbels alsjeblieft op Romeinen hoofdstuk 8. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het op naar vers 14. Dan wil ik vers 14 tot en met 17 met jullie lezen. Vers 14 tot en met 17. Paulus die schrijft onder leiding van Gods geest. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. In de laatste dienst van Romeinen 2 weken geleden hebben we versen 12 en 13 behandeld. We hebben toen behandeld dat de apostel Paulus, na alles wat hij vanaf Romeinen 1 tot en met 8 heeft uitgelegd, een noodzakelijke conclusie trekt. Hij heeft het uitgebreid gehad over de schuld van de mens, over rechtvaardiging, het geloof, over verzoening met God, over vrede met God, over de vereniging met Christus, over het gestorven zijn met Christus en opgewekt zijn met hem. Ook heeft hij duidelijk gemaakt dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn, dat de geest van God woont in allen die hem toebehoren. Maar vanuit die werkelijkheid schreef Paulus vervolgens, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus onthoud, Paulus richt zich tot de gemeente, hè, tot mensen die belijden Christus toe te behoren. Dus de oude meester, het vlees, heeft zijn recht verloren. De christen hoeft niet meer te leven alsof zondige begeerten het laatste woord hebben. En wanneer een wedergeboren discipel zondigt, dat hebben we ook behandeld, gebeurt dat omdat hij toegeeft aan iets waaraan hij niets verplicht is. En we hebben gezien hoe breed, hoe diep de werken van het vlees zijn. En niet alleen de openlijke grove zonden, zoals seksuele onreinheid of dronkenschap of grove immoraliteit, maar trots, zelfzucht, bitterheid, mensenvrees, jaloezie, verdeeldheid, kwaadsprekerij, het gebrek of de onwil om te vergeven, hoogmoed. Het openbaart zich dus niet alleen in grote zonden, maar ook in reacties, in verlangens, in woorden, in gedachten en in houdingen van het hart. En dus wat was de opdracht van de apostel Paulus? Waartoe spoort hij aan onder leiding van de Heilige Geest? Dood door de geest de daden van het lichaam. Dat is de roeping, de opdracht aan iedere discipel. En we hebben gekeken naar middelen. We hebben gekeken naar de geest werkt door het woord van God. We hebben gezien de geest werkt door het gebed. De geest werkt door de prediking. De geest werkt door de gemeenschap van de heiligen. En we hebben ook stilgestaan bij vasten. Waardoor een christen leert om begeerten niet te laten regeren en zich bewust te richten op afhankelijkheid van God. De kern van de boodschap is dat de christen niet passief mag omgaan met zonde. Wij worden geroepen tot een leven van waakzaamheid, gehoorzaamheid, zelfverloochening en strijd tegen zonde. Dat brengt ons bij het einde, wat Paulus schrijft aan het einde van vers 13. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Nu is de vraag, waarom resulteert het doden van de daden van het lichaam in leven? Nou, we gaan onder andere dat zien in de tekst die we zojuist hebben behandeld. Laten we beginnen gewoon met vers 14. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Paulus begint dus, of hij gaat verder met het woord immers. Daarmee geeft hij aan, en het is belangrijk voor ons, dat hij geen nieuw onderwerp aansnijdt. Hij legt uit waarom hij zojuist heeft kunnen zeggen wat hij in vers 13 heeft gezegd. Dus waarom volgt op het doden van de daden van het lichaam het leven? Nou, en voordat we verder gaan, kijk, jullie weten één keer in de zoveel tijd, kom ik uit op het volgende. Eén keer in de zoveel tijd. En dat is de reden waarom we op deze manier door de schrift gaan. De reden waarom we niet doen aan wat we noemen motivatiepreken en noem maar op. En de reden waarom je ook niet moet komen met zaken als, weet je, ik miste dit of dat in een preek of in een studie. Ik zeg het vaker. We bestuderen de schrift niet en verkondigen de schrift niet omdat je weggaat met een gewenst gevoel. Wanneer je hier bent geweest en een preek hebt gehoord, dan is het de bedoeling dat je begrijpt, wat God heeft gezegd, wat het betekent en hoe je daarop dient te reageren. We willen je meegeven ook hoe je naar een preek moet luisteren, maar ook hoe je de schrift moet lezen in je eigen tijd, in je toewijding met de Heer. We willen halen uit de tekst wat de tekst leert. Niet wat wij erin leggen. Niet wat wij graag zouden willen dat erin stond. Niet wat aansluit bij onze voorkeuren of ervaringen. Het gaat erom dat wij leren wat God werkelijk heeft geopenbaard. Een simpel voorbeeld. We zien in vers 14. Zovelen als er door de geest van God geleid worden. Maar hoe wordt dit geïnterpreteerd door velen? Mensen lezen het en denken onmiddellijk aan persoonlijke leiding. Hoe weet ik welke baan ik moet aannemen? Hoe weet ik met wie ik moet trouwen? Hoe weet ik welke keuze God van me vraagt? Hoe weet ik of een bepaalde gedachte van de Heilige Geest komt? Of hoe weet ik bij welke gemeente ik moet aansluiten? Dus als je dit vers leest, vaak gaat het opeens plotseling over allerlei vragen rondom persoonlijke richting en leiding. Maar dat is totaal niet waar Paulus het over heeft. Hoe en waarom weten we dat? Gewoon simpelweg door het woord immers. Alleen door dat woord zien we dat. Het laat ons zien dat vers 14 onlosmakelijk verbonden is met vers 13. Dat het volgt op vers 13. Waar had Paulus het over in vers 13? De strijd tegen het vlees. Hij had het over het doden van de daden van het lichaam. Dus immers, waarom doodt een gelovige de daden van het lichaam? Waarom kan hij niet eenvoudigweg leven zoals vroeger? Waarom is er een voortdurende strijd tegen de zonde? Omdat hij door de geest van God geleid wordt. Dus Paulus toont ons de werkelijkheid die achter de strijd tegen de zonde ligt. In vers 13 beschrijft hij wat de gelovige doet. In vers 14 beschrijft hij waarom en hoe. Dit is ook waarom we door de serie van de Heilige Geest zijn gegaan. Wat was daar een immens belangrijk onderwerp? Heiliging. Heilig leven. Dus wanneer Paulus het heeft over geleid worden door de geest van God, dan heeft hij het over de voortdurende actieve werking van de Heilige Geest, waardoor een mens in strijd tegen het vlees leeft en gebracht wordt tot gehoorzaamheid aan God. Dat zie je in het Grieks ook aan het werkwoord dat Paulus gebruikt. Hij heeft het niet over een eenmalige ervaring, maar over een voortdurende werkelijkheid die het leven van een discipel van de Heere Jezus kenmerkt. Dus het is geen momentopname, maar een levenspatroon. Paulus beschrijft wat de normale werking van de geest in het leven van Gods kinderen is. Denk aan wat hij vanaf vers 1 van dit hoofdstuk aan het doen is. Vanaf vers 1 heeft hij steeds twee werkelijkheden tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant het vlees, aan de andere kant de geest. Het vlees is vijandig tegenover God, het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dat ook niet. De geest daarentegen richt de mens op God, op zijn wil en op gehoorzaamheid aan hem. En dit is waarom heiliging zo'n belangrijk onderwerp is. Heiliging is niet een los deel van het christelijk leven. Het is één van de belangrijkste bewijzen van de aanwezigheid van de geest. Waar de geest woont, daar ontstaat een nieuwe richting in het leven. En de geest die werkt voortdurend tegen de overblijfselen van het vlees. Continu. We hebben dit vers zo vaak behandeld, ook in de afgelopen weken toen we in de serie van de Heilige Geest waren. Maar in Galaten 5, want schrijft Paulus in vers 17, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dus, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Nu, let goed op de formulering van Paulus. Zovelen, hè, dus dat zien we, zovelen en dan, die zijn kinderen van God. Het lijkt een eenvoudige formulering, maar Paulus maakt een exclusieve uitspraak. Hij leert niet simpelweg dat Gods kinderen door de geest geleid worden, dat is waar, maar hij wijst een specifieke groep aan en zegt vervolgens, deze mensen, dit zijn Gods kinderen. Het woord dat Paulus gebruikt in het Grieks heeft de betekenis van juist deze mensen. Deze groep, deze mensen en geen anderen. Dat betekent dat Paulus hier tegelijkertijd insluit en uitsluit. Hij beschrijft niet een eigenschap die sommige christenen wel hebben en anderen niet. De vraag die uit dit vers naar voren komt is niet, word ik soms door de geest geleid? De vraag is, wat kenmerkt iemand die werkelijk een kind van God is? Dat is de vraag. En Paulus geeft een helder antwoord. Hij schrijft niet, zovelen als er naar de samenkomsten komen, die zijn kinderen van God. Hij schrijft niet, zovelen als er gedoopt zijn. Hij schrijft niet, zovelen als er een gebed hebben uitgesproken. Hij schrijft niet, zovelen als er kennis hebben van een of andere intellectuele waarheid. Hij kijkt naar het werk van de geest in een mens. Wordt deze persoon geleid door de geest van God? Hoe? Is er een werkzame macht in zijn leven die hem wegtrekt van de zonde, die hem in strijd brengt met de zonde en brengt tot gehoorzaamheid aan God? Dat is de vraag. Dat brengt ons gelijk in spanning met de campagnes die je ziet, waar het gaat om het aantal mensen die hun handen omhoog doen en vragen of Jezus in hun leven wil komen. Kan God er doorheen werken? God kan alles. Maar wat zien we dat Paulus doet? Heiligheid. Dat is wat we zien. Is er een voortdurende strijd tegen het vlees? Is er een verlangen naar heiligheid? Is er een groeiende liefde voor Christus? Dat zijn de dingen waar Paulus ons op wijst. En wij hoeven dus ook niet, wat vooral nu in de evangelische beweging gaande is, wij hoeven de vraag niet te vermaken, zijn alle mensen kinderen van God? Die vraag hoeven wij niet te vermaken. Zijn alle mensen die zeggen dat ze kinderen van God zijn kinderen van God? Het antwoord is eenvoudigweg nee. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dat is het antwoord. En een belangrijk detail wat we in het Grieks zien hier is, Die zijn kinderen van God, dat lijkt een algemene uitspraak. Maar Paulus gebruikt hier niet het gewone woord voor kinderen. Hij gebruikt hier het woord wat letterlijk zonen betekent. Het is cruciaal. Want in dit vers is Paulus niet primair bezig met het uitdrukken van een tedere familieband. Dat doet hij in vers 15. Het gebruik van het woord zonen hier is cruciaal voor wat hij gaat schrijven in vers 17. Erfgenamen. Het ding is dat in de Grieks-Romeinse wereld een zoon niet slechts een familielid was. Ook een geadopteerde zoon niet. Een zoon was de erkende erfgenaam. Hij bezat de rechten van het huis. Hij was degene die de erfenis zou ontvangen en de naam van zijn vader zou dragen. De christenen in Rome begrepen direct wat Paulus hiermee bedoelde. Ze hadden onmiddellijk begrepen dat Paulus duidelijk maakt, wij zijn de mensen die recht hebben op erfenis. Wij zijn de wettige erfgenamen van Gods koninkrijk. Wij zijn degene voor wie de toekomstige heerlijkheid bestemd is. Maar let nu op wat Paulus vervolgens doet. Want zodra hij over zonen spreekt, ontstaat er een vraag. Wat voor relatie hebben deze zonen eigenlijk met God? Wat is de aard van de relatie? En wat schrijft hij in vers 15? Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. Dat Paulus hier verder gaat met want is net zo significant als het woord immers in vers 14. Wat doet hij? Verder uitwerken wat hij zojuist heeft onderwezen. Dus, hij heeft vastgesteld dat degenen die door de geest geleid worden, zonen van God zijn. Dat is een objectieve werkelijkheid, dat is hun status. Maar nu komt de vraag, hoe weten wij dat? Hoe openbaart zich dat zoonschap? En het eerste wat Paulus doet is een tegenstelling neerzetten. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Dus Paulus kijkt terug naar wat de vroegere toestand was. Het woord slavernij is niet zomaar gekozen. In Romeinen heeft Paulus al uitvoerig onderwezen over slavernij. In hoofdstuk 6 had hij het over de slavernij en de zonde. In hoofdstuk 7 beschreef hij de machteloosheid van de mens onder de wet. Iedere keer komt hetzelfde beeld weer terug. De mens buiten Christus leeft onder een macht die hem beheerst. Die is gewoon een slaaf van de zonde. En wat brengt die slavernij voort? Angst. Paulus leert niet dat slavernij uiteindelijk tot angst leidt. Hij schrijft dat slavernij opnieuw tot angst leidt. Dat woord opnieuw is belangrijk. Hij schrijft aan mensen die de geest hebben ontvangen. Dus mensen die Christus hebben leren kennen. En Paulus schrijft, de geest die jullie hebben ontvangen, brengt jullie niet terug naar de plaats waar jullie vroeger waren. Hij brengt jullie niet terug onder diezelfde angst. En de vraag is dan, welke angst bedoelt Paulus? Nou, in de context gaat het niet primair over psychologische angst, sociale angst of angst voor omstandigheden. Het gaat over de angst van iemand die tegenover God staat als schuldig. En we weten, dat is de toestand die Paulus eerder in de brief uiteen heeft gezet. De natuurlijke mens staat schuldig voor God. De wet veroordeelt hem, zijn geweten klaagt hem aan, het oordeel hangt boven hem. En wanneer die realiteit landt in een mens, ontstaat er angst, vrees, terecht ook. En Paulus schrijft, voor christenen, dat is niet wat de geest doet. Nu begrijp me goed. De vrezen des Heren is een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven. De schrift leert nergens dat een gelovige God onverschillig en vrijblijvend tegemoet treedt. Sterker nog, hoe meer iemand gaat zien van Gods heiligheid, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, hoe meer vrees die persoon krijgt voor God. Christenen worden voortdurend herinnerd aan wie God is. Dezelfde God die onze Vader is, is ook de heilige God voor wiens aangezicht de serafs hun gezicht bedekken. Dezelfde God die ons heeft aangenomen tot zijn kinderen, is ook de God van wie de auteur in Hebreeën schrijft, onze God is een verterend vuur. Dus dat is geen oud-testamentische werkelijkheid die verdwenen is. Dat is een nieuw-testamentische uitspraak aan gelovigen. Dus God is niet veranderd. Zijn heiligheid is niet verminderd, zijn majesteit is niet kleiner geworden. Maar die vrees, dat moet je onderscheiden van wat Paulus hier onderwijst. Dit is een angst van iemand die niet weet waar hij staat bij God. En hoe hij staat voor God. Voor ieder kind van God geldt er een andere werkelijkheid. Want wat schrijft Paulus? U hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. Dus let op die tegenstelling. Hij zet angst niet tegenover ontzag. Hij zet slavernij tegenover aanneming tot kinderen. Dit zijn twee fundamenteel verschillende relaties tot de Heere onze God. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. Dus dat woord aanneming, het is een rijk woord. Letterlijk betekent het plaatsing als zoon. Dus het gaat niet om een natuurlijke geboorte, maar om een juridische daad waardoor iemand die van nature buiten het gezin stond, wettelijk wordt opgenomen in het gezin en alle rechten van een zoon ontvangt. Dat is een waarheid die wij gemakkelijk over het hoofd zien, omdat wij eraan gewend raken. Wij horen woorden als genade, we horen woorden als vergeving, verlossing en aanneming zo vaak, dat we soms vergeten hoe onvoorstelbaar deze werkelijkheid is. Dit hier geschreven aan de christenen aan Rome, maar ook bestemd voor jou en mij, hier is geschreven aan mensen die van nature kinderen des toorns waren. Mensen die geen recht hadden op Gods gunst, die geen aanspraak konden doen op zijn liefde en geen plaats hadden in zijn huis. Wij waren opstandigen, we waren vijanden. Mensen die God niet zochten, mensen die zijn gezag verwierpen, mensen die zijn wet overtraden. En zulke mensen heeft God aangenomen. En het is echt, in de positieve zin, verbazingwekkend, de boodschap van het Nieuwe Testament. Niet simpelweg dat God zondaren vergeeft of dat God zondaren rechtvaardigt, maar dat God zondaren tot zijn kinderen maakt. Hij neemt ze op in zijn eigen huis. Dat is wat God doet. Dus kijk, stel je voor, een rechter. Hij kan een schuldige vrijspreken en vervolgens naar huis sturen. God doet meer. Hij brengt hem bij hem thuis. Hij geeft hem een plaats aan zijn tafel. Hij geeft hem toegang tot zijn aanwezigheid. En hij kan met vrijmoedigheid tot de Vader naderen in en door Christus. God geeft hem de rechten van een zoon. Dat is wat hij doet. En deze tekst moet ons zoveel rust geven. Het moet ons vrede geven. Ik kan je niet zeggen, we hebben het er vaker over, maar er zijn zoveel belijdende christenen. En misschien ook wel iemand hier. Die wel kunnen beamen dat ze zien in de schrift dat ze vergeven zijn. Maar toch leven als angstige slaven die niet zijn aangenomen. Die voortdurend proberen te bewijzen dat zij bij God mogen blijven. Ze leven alsof Gods liefde iedere dag opnieuw verdiend moet worden. Ja, dus wanneer ze geestelijk sterk zijn, hebben ze vrijmoedigheid. Wanneer ze vallen, denken ze dat God weer ver weg is. Wanneer zij goed bidden, denken ze dat God dichtbij is. Wanneer ze worstelen, denken ze dat God zich terugtrekt. Maar Paulus schrijft, dat is niet de geest die u ontvangen hebt. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. Dat is de geest die we al hebben ontvangen. Dat woord roepen is belangrijk. Paulus zegt niet dat wij erkennen, dat wij simpelweg erkennen dat God onze Vader is. Hij zegt niet dat wij simpelweg geloven dat God onze Vader is. Hij zegt dat we dat uitroepen. En dat komt omdat de relatie verandert. Dus dit is geen koude theologische waarheid die een christen alleen verstandelijk onderschrijft. Dit is een werkelijkheid die door de Heilige Geest diep in het binnenste van een mens gewerkt wordt. En let op wat de Geest werkt. Wij roepen Abba Vader. En soms, vaker hoor je dat ook in het Engels, dat komt ook vanuit Amerika, hoor je eigenlijk dat Abba een soort kinderlijke vaderterm is. Dat het bijvoorbeeld betekent als papa. Dat wordt vaak in preken ook gezegd, in boeken en in liederen. En dat is niet wat het woord betekent. Abba is gewoon het Aramese woord voor vader. Dat is gewoon wat het is. Het werd inderdaad gebruikt binnen het gezin, maar niet uitsluitend door kleine kinderen. Ook volwassen zonen gebruiken het woord gewoon. Het was een woord van nabijheid, vertrouwen en relatie, maar tegelijkertijd van respect en eerbied. En dus die gedachte is echt een westerse gedachte, want het draagt veel meer waardigheid dan wat wij kennen hier. Dat zie je ook in het feit dat de Heer Jezus zelf dit woord gebruikt. Hij gebruikt dit woord in Gethsemane in Marcus 14, vers 36, zegt de Heer ook, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Dat was de taal van de eeuwige zoon die in volmaakte gemeenschap leeft met zijn vader. Dus wanneer Paulus dus schrijft dat de geest ons doet roepen Abba Vader, dan bedoelt hij dat de geest ons brengt in dezelfde verhouding tot God waarin Christus zelf staat. Niet natuurlijk als de eeuwige zoon van God, dat onderscheid blijft bestaan, maar wel als aangenomen zonen die door Christus toegang hebben verkregen tot dezelfde vader. En bedenk mensen, de God die heilig, heilig, heilig is. Nogmaals, de God voor wie engelen hun aangezicht bedekken. De God die verterend vuur is. De enige en waarachtige God, de schepper van hemel en aarde. Die God geeft de vrijmoedigheid om hem Abba Vader te noemen. Het is een zegen om te zien wat de Geest werkt in Gods kinderen. Een diepe geestelijke zekerheid dat de God van hemel en aarde werkelijk hun vader is. Paulus leert eveneens aan de Galaten, in Galaten 4, vers 6 en 7 schrijft hij, nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dit is de realiteit, dit is de werkelijkheid. En voor de mensen die dat allemaal volgen en weten, bijvoorbeeld hoe de islam, de islam kent dit niet. Daar zeggen zij, God is geen vader. Maar hier leren we dat de geest van God in ons werkt dat wij roepen, Abba, Vader. Let op hoe de apostel Johannes schrijft. In Johannes 3 vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. Allen die aangenomen zijn. En het bijzondere is, er zit nog iets in de woorden wat we gemakkelijk over het hoofd zien. Wij spreken er nogmaals over de vergeving van zonde, toegang tot God, de toekomstige erfenis en terecht. Maar achter al die zegeningen ligt een diepere werkelijkheid. God heeft het gewild dat zijn verloste volk hem zou kennen als vader. Hij heeft het gewild. Hij heeft het zo beschikt overeenkomstig zijn eigen welbehagen. De Vader heeft van eeuwigheid gewild dat er een volk zou zijn dat niet alleen zijn dienaren zouden zijn, maar zijn kinderen. Mensen die hem zouden kennen, liefhebben en in gemeenschap met hem zouden leven. En dat zie je door de hele schrift heen. Het doel van de verlossing is niet slechts dat zondaren uit de hel blijven. Het doel van de verlossing is gemeenschap met God. Vereniging met hem. En dat is uiteindelijk wat verloren ging in de Hof van Edom. Adam verloor niet allereerst een plaats, hij verloor een plaats. Maar hij verloor gemeenschap met God. En dat is wat Christus heeft hersteld voor allen die kinderen van God zijn. Maar nu is de vraag, hoe kan een zondaar tot zo'n zekerheid komen? Hoe kan een mens weten dat deze dingen werkelijk voor hem gelden? Hoe weet iemand dat hij werkelijk een kind van God is? Vers 16 leert ons. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nu, ik wil ons eraan herinneren en ons erop wijzen dat in de oorspronkelijke tekst geen versen zijn. Het is belangrijk om dat in gedachten te houden. Vers 15 en 16 dienen samengelezen te worden. Dus wat zien we? Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Vers 16 wordt vaak gelezen alsof Paulus hier spreekt over een bijzondere innerlijke ervaring, waarbij de Heilige Geest rechtstreeks tegen de gelovige zegt dat hij een kind van God is. En je ziet dit vaak, hè? Dus iemand heeft een gebed gedaan, of iemand zegt de Heer Jezus te hebben aangenomen. Ze leven vervolgens gewoon verder zoals ze altijd hebben geleefd als kinderen van de wereld. Wanneer je ze daar in liefde mee confronteert, dan hoor je zaken van, ja, maar ik voel me wel een kind van God. Ik voel dat de Heilige Geest mij leidt en tot mijn hart spreekt dat ik een kind van God ben. Nou, wanneer we de woorden van Paulus volgen, zien we dat hij iets anders doet. En dat het hem in andere zaken zit. We zien dat vers 16 niet losstaat van vers 15. We zien dat vers 15 niet losstaat van vers 14. En dat dat ook weer volgt op versen 12 en 13. Paulus is nog steeds bezig met dezelfde gedachte aan het uitwerken. Hij heeft zojuist uiteengezet dat gelovigen de geest van aanneming tot kinderen hebben ontvangen en dat zij daardoor roepen, Abba Vader. Dat is een bewijs dat zij geen slaven meer zijn, maar kinderen. Wanneer Paulus vervolgens leert, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn, beschrijft hij hoe dat kindschap zichtbaar en kenbaar wordt. De Heilige Geest werkt in het hart van de gelovige een nieuwe verhouding tot God. Waar de natuurlijke mens God niet lief heeft, niet zoekt en niet als vader kent, brengt de geest een afhankelijkheid, liefde en vrijmoedigheid voort. Door het werk van de geest gaat een mens daadwerkelijk tot God te roepen als zijn vader. Dat is wat Paulus bedoelt met getuigenis van de geest. De geest getuigt niet los van wat hij in de gelovige doet. Hij getuigt door zijn werk heen. Hij werkt de gezindheid van een kind in ons. Hij brengt ons ertoe om God te zoeken, om op God te vertrouwen en hem als vader aan te roepen. Tegelijkertijd getuigt onze geest mee. Onze vernieuwde geest roept daadwerkelijk tot God. Onze geest verlangt naar hem, onze geest erkent hem als vader. Dus Paulus wijst niet naar een losstaande ervaring, maar naar de werkelijkheid van het nieuwe leven in ons. Daar wijst hij naar. Dus de vraag is niet of iemand ooit een bijzondere emotionele zekerheid of ervaring heeft gehad. De vraag is of de geest van God in hem werkt. Nogmaals, is er een verlangen naar God? Is er liefde tot God? Is er het roepen van het hart tot God als vader? Dat zijn de dingen waar Paulus ons op wijst. Maar waarom is het belangrijk dat we dit weten? Op gevoelens kun je niet bouwen. We zeggen het vaak. En begrijp me niet verkeerd, emoties kunnen nuttig zijn. Maar ze zijn een wankel fundament. Gevoelens veranderen voortdurend. Wanneer zekerheid gebouwd wordt op gevoelens, zal zekerheid net zo instabiel worden als die gevoelens zelf. Daarom wijst Paulus ons niet op onze emoties. Hij wijst ons op het werk van de Heilige Geest. Dus wanneer iemand zegt dat hij een kind van God is, terwijl zijn leven gekenmerkt wordt door liefde voor zonde, door onverschilligheid tegenover Gods wil en afwezigheid van geestelijk leven, dan kan hij zich beroepen op gevoelens zoveel als hij wil. Maar Paulus geeft hem onder leiding van de geest geen grond voor die zekerheid. Maar aan de andere kant geven deze versen een enorme troost aan Gods kinderen. Want veel, zoals ik net al zei, veel oprechte christenen kijken naar zichzelf. Ze zien zoveel tekortkomingen dat zij voortdurend twijfelen. En werkelijk waar, broeders en zusters, als wij de schrift openen en wij kijken naar de Heer Jezus, in wiens voetsporen wij moeten treden, dan zal een ieder van ons tekortschieten. Een ieder van ons. Niemand van ons zal aan deze kant van de eeuwigheid volmaakt wandelen zoals de Zoon, de eeuwige Zoon van God, heeft gewandeld. Daarom is dit vers ook zo'n troost. Want men raakt vaak meer bezig met wat nog ontbreekt dan met wat God al gewerkt heeft en aan het werken is. Daarmee wijven we niet weg wat er nog niet is. En we wijven ook niet weg waarvan men zich moet bekeren en wat men moet afleggen. Maar we kijken wel, en dat moeten we blijven doen. We kijken naar de realiteit van de geest in de mens die strijd voert en die hem in strijd brengt met de werken van het vlees en ons brengt in gehoorzaamheid aan God. Nu vers 17. Paulus schrijft: en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Voordat we vers 17 ontleden, let op de beweging die we zien in de tekst. Let op hoe Paulus zijn argument opbouwt. In vers 14, in de grondtekst, spreekt hij over zonen van God. Daar ligt de nadruk op status. Dus op de juridische werkelijkheid die God heeft gegeven. Degenen die door de geest geleid worden zijn Gods zonen. Zij behoren tot zijn huis. Vervolgens ging Paulus verder in vers 15, verder over God als vader. De aandacht ging van status naar relatie. Het gaat niet meer alleen over wat zij zijn, maar ook over de verhouding waarin zij tot God staan. Ze hebben niet de geest van slavernij ontvangen, maar de geest van aanneming tot kinderen. Dan in vers 16 nog een stap verder. Nu gaat het niet meer alleen over de objectieve werkelijkheid van het zoonschap. En niet alleen over de relatie tot de vader, maar ook over de zekerheid daarvan. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En nu in vers 17, erfgenamen. Dus eerst het zoonschap, vader, de zekerheid van het kindschap, vervolgens de erfenis die bij dat kindschap hoort. Dus als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. En het eerste wat we moeten zien is dat Paulus hier geen onzekerheid uitspreekt. Dus mensen kunnen het woord als lezen alsof Paulus bedoelt als wij inderdaad kinderen van God blijken te zijn. Maar dat is niet de gedachte. Hij trekt een conclusie. Dus je zou het kunnen lezen als aangezien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Dus Paulus redeneert van het een naar het ander. Hij zegt, kijk, als het waar is dat wij kinderen zijn, en dat zijn wij, hè, want dat heb ik zojuist aangetoond, schrijft hij, laat hij zien, dan volgt daar noodzakelijk iets uit voort. Kinderen zijn erfgenamen. En Paulus heeft het hier niet simpelweg over een huidige werkelijkheid, maar ook over een toekomstige werkelijkheid. Tot nu toe heeft hij het gehad over wat Gods kinderen bezitten. Hè, zij worden geleid door de geest van God. Zij kennen God als vader. Zij hebben vrede met God door Jezus Christus. Zij hebben het getuigenis van de geest. Maar nu richt Paulus de blik vooruit. Wat wacht hen nog? Het antwoord is een erfenis. En dit is zo cruciaal in hoe wij christenen denken over ons behoud. Voor veel mensen eindigt het evangelie bij vergeving van zonden. Alsof Gods grote doel uitsluitend is om schuld weg te nemen. En vergeving is onmisbaar. Zonder vergeving is er geen gemeenschap met God. Maar Paulus laat zien dat God verder gaat. Hij vergeeft niet alleen. Hij maakt niet alleen vrij van schuld. Hij maakt erfgenaam. En bedenk wat dat betekent voor de christenen aan wie Paulus schrijft. Veel van hen waren maatschappelijk onbelangrijk. Sommigen waren arm. Velen waren arm. Velen waren slaven. Sommigen leven onder druk en vervolging en verdrukking. Dus vanuit menselijk perspectief bezaten zij weinig, niets. Maar Paulus zegt, jullie moeten jezelf niet beoordelen vanuit wat je nu bezit en vanuit wat je nu bent. Kijk naar wat God heeft beloofd. Jullie zijn erfgenamen. En dat geldt vandaag de dag voor ons ook. Een christen kan veel verliezen. Gezondheid kan verloren gaan. Bezittingen kunnen verloren gaan. Reputatie kan verloren gaan. Zelfs geliefden kunnen verloren gaan. Maar wat God heeft beloofd aan zijn kinderen kan niet verloren gaan. Het gaat niet verloren. Hun erfenis ligt vast omdat hun kindschap vast ligt in Christus. En daarom is het belangrijk dat wij losgemaakt worden van onze aardse manier van denken. Onze identiteit wordt niet bepaald door onze omstandigheden, maar door onze verhouding tot de Heer, onze God. Wanneer God werkelijk onze Vader is, dan is onze toekomst zeker. We hebben het behandeld, maar let op hoe Petrus hierover schrijft. Hoe hij in lofprijs uitbarst. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Hij schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot wat? Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Aan de Galaten, als je in je Bijbel alsjeblieft naar Galaten 3 gaat, ik heb alleen de verwijzing. Galaten 3. En dan wil ik met jullie vers 26 tot en met 29 lezen. Galaten 3, vers 26 tot en met 29. Let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft: want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Nogmaals, kindschap. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus. Dus we zeggen het vaker, het kruis, het discrimineert niet. En let op vers 29. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus dit is zo prachtig en gewichtig. Door de hele schrift zie je dit heen terugkomen. De Heere zei tegen Abraham: ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. De Levieten ontvingen geen eigen erfdeel in Israël, omdat de Heere zelf hun erfdeel was. De psalmist die kon schrijven: de Heere is mijn deel. En uiteindelijk is dat de diepste belofte van het verbond. Niet alleen dat Gods volk zegeningen van hem ontvangt, maar dat zij hem zelf ontvangen. En dit is, ik zei het net al, dit is wat de zonde verwoest heeft. De zonde heeft de gemeenschap tussen God en mens verbroken. En de dag zal komen waarop Gods kinderen hem zullen zien zoals hij is. We zullen hem niet meer zien door de beperkingen van dit gevallen bestaan, maar in de volheid van de heerlijkheid die Christus voor ons heeft verworven. Die dag komt. En dat is waarom Petrus schrijft over een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Die erfenis is onvergankelijk omdat niets daarvan ooit verloren kan gaan. Het wordt bewaard bij God. Het is onbevlekt omdat daar geen spoor van zonde ooit zal binnendringen. Het is onverwelkbaar omdat niets daarvan ooit zal afnemen. Alles op aarde vergaat en zal vergaan. Alles wat wij hier bezitten raakt uiteindelijk beschadigd, versleten of verloren. Maar wat God bewaart voor zijn kinderen blijft eeuwig volmaakt. En Paulus voegt daar nog iets aan toe. Wij zijn niet alleen erfgenamen van God, wij zijn mede erfgenamen van Christus. Dat betekent niet dat Christus één erfgenaam onder velen is. Christus blijft de unieke, eeuwige Zoon van God. Hij bezit alles van nature. Hij heeft recht op alles wat de Vader hem gegeven heeft. Maar het wonder van het evangelie is dat degenen die met hem verenigd zijn, zullen delen in wat hem toekomt. Alles wat Christus als de verheerlijkte Zoon ontvangt, ontvangen zijn volk en zijn bruid in gemeenschap met hem. Dat is ook wat Paulus aan de Galaten duidelijk maakt. Daar zet hij uiteen dat allen die door het geloof in Christus zijn, Abrahams nageslacht zijn en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Waarom? Het is niet omdat zij er van nature recht op hadden. Het is omdat zij verbonden zijn met Christus. Dat is steeds weer de redenering van Paulus. Alles wat de gelovige ontvangt, ontvangt hij in en door Christus. Alles wat de gelovige bezit, bezit hij in Christus. Alles wat de discipel hoopt, hoopt hij in Christus. Buiten hem heeft hij niets. In Christus bezitten wij alles. Alles. En dat geeft een rijkdom die met geen aardse maatstaf te meten is. De wereld beoordeelt mensen op bezit, op invloed, op macht, succes en status. En het prachtige is dit. Een eenvoudige gelovige, zoals jij en ik, die door de wereld wordt vergeten, want wij zullen vergeten worden door de wereld, die geen aanzien heeft, die geen macht heeft en geen naam heeft, is volgens Paulus, onder leiding van Gods geest, een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. Dit is een vaststaande werkelijkheid die wacht op volledige openbaring. Daarom kan een christen en daarom leeft een christen met een hoop die veel verder reikt dan dit leven. Zijn erfdeel, ons erfdeel, ligt vast bij God samen met Christus en niets in hemel of op aarde kan dat ongedaan maken. Maar let goed op wat Paulus doet. Want na alles wat hij heeft geschreven over de Vader, over de zekerheid van het zoonschap, over de erfenis, voegt hij iets toe wat je misschien niet zou verwachten. Hij schrijft, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dit is belangrijk, omdat Paulus wil voorkomen dat zijn lezers verkeerde conclusies trokken. Dus hij heeft gesproken of hij heeft geschreven over een geweldige erfenis. Maar hij wil niet dat iemand denkt dat Gods kinderen daarom een leven tegemoet gaan zonder enige moeite, zonder enige strijd of zonder enige pijn. Paulus brengt ons opnieuw terug bij Christus, want hoe verliep het leven van Christus? Hij heeft zichzelf ontledigd, heeft de gedaante van een mens aangenomen. Hij heeft geleden hier. En toen kwam de heerlijkheid. Hij werd eerst vernederd en daarna verhoogd. En Paulus leert dat hetzelfde patroon zichtbaar wordt in allen die met Christus verbonden zijn. En het belangrijke is, we moeten zorgvuldig lezen, Paulus leert ons niet dat ons lijden de grond is van onze verheerlijking. Hij leert niet dat wij door ons lijden de erfenis verdienen. Hij laat zien dat degenen die delen in Christus zijn heerlijkheid, ook delen in de weg die hij heeft bewandeld. Dezelfde vereniging met Christus die maakt dat wij delen in zijn leven, zijn gerechtigheid en zijn erfenis, maakt dat ook wij delen in zijn lijden. Hij is verworpen op aarde. Allen die hem liefhebben en verenigd zijn met hem, zullen ook verworpen worden op aarde. En dat lijden begint al in wat Paulus eerder omschreef. Denk aan het doden van de daden van het lichaam. Kijk, dat is geen comfortabele bezigheid. de strijd tegen de zonde is iets zoals de auteur van Hebreeën schrijft tot bloedens aan toe. Het is een zware strijd. Het is lijden. Je lichaam, je begeerten, je vleeselijke begeerten ontzeggen. Dat is een strijd die de natuurlijke mens niet kent. Maar het gaat verder dan dat. Ik zei het al, kijk, de christen leeft in een wereld die niet dezelfde richting heeft als hij. Alles is anders. Onze interpretatie en onze definitie van het woord leven is al anders. Onze interpretatie en de definitie van het woord huwelijk is al anders. Hoe wij kijken naar de waardigheid van het leven van de mens is anders. Hoe wij kijken naar sterven, hoe wij alleen kijken naar het woord liefde, is anders. Dus onze richting is totaal anders van de richting waarop de wereld, of waarin de wereld gaat. Wij leven voor de koning van hemel en aarde. We hebben andere verlangens gekregen, andere hoop. Wij zoeken andere dingen. En daarom ontstaat er onvermijdelijk spanning tussen Gods kinderen en de wereld waarin zij leven. Denk alleen al, ik heb deze discussie ook zo vaak gehad. Hoe kijken wij christenen naar het beëindigen van het leven? Hoe kijken we naar bijvoorbeeld dingen als euthanasie, als zelfdoding? Dat is zo'n gevoelig onderwerp waar de wereld voor strijdt. En wij hebben een hele andere kijk daarop. Hetzelfde wat ik net zei over het huwelijk. Mag een man met een man trouwen? Mag een vrouw met een vrouw trouwen? Zodra wij daar het Bijbelse antwoord op geven, ontstaat er oorlog. Dus, de christen lijdt met Christus. Hij is de God van waarheid. En wij dienen discipelen te zijn die ook de waarheid navolgen en verkondigen. Dus het bijzondere is Paulus, hij behandelt het lijden niet los van de heerlijkheid. Hij benoemt het in één adem. En dus, broeders en zusters, dit gedeelte is niet gegeven om ons een paar mooie christelijke woorden mee te geven. Paulus zet voor ons de werkelijkheid van het leven neer van een discipel. Wat zien we continu? Wij waren verloren, God heeft ons geroepen. Wij waren schuldig, hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij waren vervreemd van hem, hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. Wij waren vijand, hij heeft vijanden, wij hebben vrede met hem. We hadden geen toekomst en hij heeft ons erfgenamen gemaakt. Welk mens had dit kunnen bedenken? Welk mens had dit kunnen verdienen? Welk mens kan hier van nature aanspraak op doen? Dit komt alles uit God. Dus wat een God dienen we, wat een zaligmaker hebben we. En nogmaals, wat een zekere hoop ligt er voor ons. De dag komt waarop het geloof aanschouwend zal worden. En de dag komt waarop de strijd voorbij is. De dag komt waarop Gods kinderen thuis zullen zijn. En de dag komt waarop wij hem zullen zien zoals hij is. En op die dag, hoewel het vandaag kan lijken alsof het niet zo is. Op die dag zal blijken dat geen enkele belofte die God ooit heeft gedaan gefaald heeft. Dus aan hem zij de heerlijkheid, aan hem zij de dankzegging, aan hem zij de lof, aan de Vader die ons heeft aangenomen. Aan de Zoon die ons heeft gekocht en verlost met zijn kostbaar bloed. En aan de Heilige Geest die ons levend heeft gemaakt en ons bewaard. Van hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Gods volk zei, amen.